Gemeente, laten we deze dienst samen beginnen door te zingen van Psalm 45, het tweede vers, Psalm 45, vers 2. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. Rijd voorspoedig en heers alom, rechtvaardig en zachtmoedig. Uw rechterhand zal het goddelijk rijk behoen en in de krijg geduchte daden doen. Psalm 45, vers 2. De schriftlezing deze middag is uit het boek Openbaring, het zesde hoofdstuk, de eerste acht verzen, Openbaring 6, vers 1 tot 8. Maar vooraf belijden we ons geloof met de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Openbaring 6, vers 1 tot 8. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwon. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was. En die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat zij elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard. En die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zei, een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zei, kom en zie. En ik zag en zie een vaalpaard. En die daarop zat, zijn naam was de dood en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde.
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 38 en daarvan het 15e vers. Want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Gij, mijn God, zult in ellenden bijstand zenden en verhoren mijn gebeen. We noemden nu Psalm 38, vers 15. Gemeente, vanmiddag wil ik voor u met Gods hulp een preek lezen van dominee A. Moerkerken. En de tekst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 6, de eerste twee versen. En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie, een wit paard, en die daarop zat, had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. Maar vragen we vooraf eerst een zegen. Gemeente, dan willen we nu verder zingen van Psalm 89, het 10e en het 11e vers. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit door wrevele handelingen, door list of helsbedrog in uiterst engten dringen. De booswicht zal het geweld nooit tegen hem gelukken, nog in nog uitlandsvorst zijn zetel onderdrukken. En wat er verder volgt in het 11e vers, Psalm 89, vers 10 en vers 11. En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwon. We staan stil bij de ruiter op het witte paard, en we letten ten eerste op de tekenen die hem sieren. Ten tweede, de vijanden die hem dienen, en ten derde de oordelen die hem volgen. Dus de ruiter op het witte paard, de tekenen die hem sieren, ten tweede de vijanden die hem dienen, en ten derde de oordelen die hem volgen. En ik zag, zo begint ons hoofdstuk en het woord van onze tekst, en zo begint menig tekst in dit laatste Bijbelboek. En ik zag, Johannes spreekt, de zoon van Zebedeus, een van de twaalfen, op hoge leeftijd gekomen, predikant zouden wij zeggen in onze tijd, van de gemeente van Efeze, die te zuidwesten ligt van Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. Er is een vervolging losgebarsten over de jonge kerk. En die vervolging raakt juist dat deel van Azië, waar zoveel gemeenten liggen. Er liggen er zelfs 7 bij elkaar. Als u ze op de kaart zou opzoeken, dan ziet u ze in een kring liggen. Philadelphia, Thyatira, Efeze, Laodicea, Smyrna, Sardes en Pergamum. Een van die 7 gemeenten is Efeze waar Johannes dient. Hij heeft die andere 6 gemeenten natuurlijk ook goed gekend en bezocht. De vervolging die losgebarsten is, heeft al bloed gekost. In een van de gemeenten is een martelaar gekomen, Antipas, die door de Heere Jezus genoemd wordt mijn trouwe getuige. Wat een eretitel. Want die titel getrouwe getuige komt in de eerste plaats aan Christus toe. Als de zegengroet op de gemeente gelegd wordt, dan hoort u altijd weer de bekende woorden en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. En nu noemt de Heere Jezus Antipas met dezelfde eretitel die hij zelf draagt. Antipas is gedood in een van de 7 gemeenten. Johannes hebben ze niet gedood. Misschien hebben ze het niet gedurfd. Ze hebben hem verbannen naar het onherbergzame rotseiland Patmos, iets ten zuidwesten van de Turkse kust. En daar is hij nu, verbannen zoals hij zelf zegt om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. Geheel alleen waarschijnlijk. En hij staat, als hij de woorden en ik zag zegt, op het zand van de zee. We zullen ons niet vergissen als hij op het noordoostelijke deel van het strand Patmos stond. Dat strand van waar men in de verte de kust van Turkije ziet schemeren. Daar lag zijn gemeente. Daar was hij van verstoken. Een bange zorg is in het hart van de discipel welke een Jezus lief had. Hoe moet het toch gaan met de kerk nu hij er niet meer is? Wat zal het einde nog zijn? Zal dit de laatste vervolging zijn? Johannes vreest van niet. De aandacht van de keizer in Rome, Domitianus, is getrokken. Onder keizer Nero zijn al vreselijke vervolgingen losgebarsten. Zo'n 30 jaar geleden, toen zijn de eerste christenen al verbrand in de keizerlijke tuin van Nero. Toen zijn de eerste christenen voor de leeuwen geworpen in de amfitheaters. Maar dat was alleen nog maar in Rome. Nu is de vervolging ook hier gekomen. Hoe zal het gaan met de kerk des Heren? Johannes voelt zich zo oud. Hij weet zich zo zwak, zo machteloos tegen de ontzaglijke machten van het beest dat loskomt om de kerk des Heren te vervolgen. En als hij zo vervuld met zorg op het eiland Patmos rondwandelt en met zijn ogen daar de zee overziet naar dat verre vaste land waar de kerk is. Dan plotseling openbaart de Heere zich aan hem in een gezicht dat zoveel troost bevat. Hij hoort die machtige stem plotseling op het strand achter zich. Een stem als van vele wateren die boven het rumoer van de branding uitkwam. Toen Johannes zich omdraaide, zag hij hem staan. Zijn geliefde meester, de zoon des mensen. Maar nu zo geheel anders dan dat hij hem hier op aarde had gekend. Christus in zijn verheerlijking. Een gouden gordel om zijn hoofd. Zijn haar wit als de sneeuw. In zijn gezicht kan Johannes niet kijken. Het is als de zon die schijnt in haar kracht. Zijn voeten zijn blinkend koper en zijn ogen een vlam van vuur. Als Johannes hem dan ziet, zijn lieve meester, zijn borg, zijn goel, zijn zaligmaker, dan zouden we verwachten dat hij hem zal omhelzen en aan zijn borst zal vallen, zoals hij hier op aarde ook wel heeft gedaan, maar nee. De majesteit van Christus is zo groot dat Johannes aan zijn voeten valt als dood. Nee, niet dood. Hij valt als dood aan zijn voeten. Johannes valt voorover aan zijn voeten. En toen heeft die verhoogde Christus zijn rechterhand op Johannes' hoofd gelegd en hem toegesproken met die troostvolle woorden: ik ben dood geweest, maar ik leef in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En alleen al dat enkele woord was voldoende om Johannes rust te geven. Maar de Heere sprak nog veel meer. Eerst moest Johannes 7 brieven gaan schrijven. Christus heeft ze gedicteerd. Elke gemeente krijgt een brief, ook Efeze. De brieven zijn geschreven aan de engelen van de gemeente. We zouden zeggen aan de predikanten, de voorgangers. En als Johannes dan die 7 brieven heeft geschreven, dan krijgt hij een machtig gezicht, een visioen. Om nog wat duidelijker te spreken, 50 visioenen achter elkaar. Want het boek van de Openbaring bestaat uit 7 keer 7 gezichten, 49. Afgesloten met het laatste gezicht van het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt. Hoe lang dat geduurd heeft, dat weet ik niet. Een heel enkele keer komt Johannes, wij zouden zeggen, bij kennis. Komt hij weer bij zijn positieven. En dan zegt hij: en ik stond op het zand van de zee. Dan weet hij ineens weer waar hij is. Maar de meeste tijd weet hij niet waar hij is. En als hij zo naar boven kijkt, naar die blauwe hemel, daar boven dat eiland Patmos, dan ziet hij plotseling een deur in de hemel. De Heere wil daar als het ware mee zeggen dat er een toegang tot de hemel is ontsloten, maar één. In een kerkgebouw zitten verschillende deuren. U kunt van verschillende kanten binnenkomen, maar daar in die heerlijke troonzaal waar de glazen zee is, daar is maar één deur. Wie is die deur? Wie heeft gezegd: ik ben de deur? Niemand anders en niemand minder dan Christus. Slechts door hem is er een toegang voor een gans verloren zondaar tot de heilige troon, een witte troon, en die daarop zat. Toen Ezechiël hem zag, zei hij dat hij eruit zag als saffiersteen. En nu Johannes hem ziet, kan hij ook alleen maar de namen van edelstenen gebruiken om uit te drukken wat hij in hem zag. Hij was de steen jaspis en de steen sardis gelijk. In de hand van die heerlijke persoon die op de troon zit, zag Johannes een rol, een boekrol. Het was in de oude Oosterse wereld gebruikelijk dat men een stuk perkament nam en een stok aan de ene kant en een stok aan de andere kant. En dan kon men zo'n rol oprollen en afrollen om te lezen. Deze rol was aan 2 kanten beschreven. Er staat dus heel veel in. Maar de rol was dicht, verzegeld, dat gebeurde wel meer. Als u een officieel document krijgt, dan is het zo dichtgeplakt dat u het niet kunt verbreken. Dat u het alleen maar kunt verbreken met toestemming. Zo is deze rol verzegeld. Niet met één zegel, maar met maar 7 zegelen zitten op de naad. En dan hoort Johannes dat er niemand is die de rol openen kan en de 7 zegelen van die rol kan afbreken. Dan begint hij te schreien. Want hij gevoelt, zonder dat de Heere hem dat heeft gezegd met nadrukkelijke woorden, wat er in die rol staat. Die rol is de Bijbel niet. Dat is Gods woord niet. Maar die rol is de geschiedenis, de komende geschiedenis van de kerk en van de wereld. Die rol is de rol van Gods besluit. Daar staat in wat de Heere besloten heeft over deze wereld en over zijn kerk en wat er gebeuren zal in de toekomende eeuwen tot aan de jongste dag. Onze levensgeschiedenis staat ook in die rol. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Als nu niemand waardig is om die zegelen te verbreken, dan betekent dat dat Gods raad niet vervuld kan worden. Dat de dingen blijven zoals ze zijn. En dat deze wereldgeschiedenis haar einde en haar doel nooit bereiken zal. En dat brengt Johannes tot bittere smart. Weent niet, hoort hij dan een ouderling zeggen. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. Dan ziet Johannes dat er een heerlijke gestalte naar voren komt, een lam, dat staat als geslacht, die tegelijkertijd de leeuw uit de stam van Juda genoemd wordt, de Heere Jezus Christus. Hij ziet dat hij nadert tot die troon en dat hij uit de rechterhand van hem die op de troon zit die rol neemt. Wat betekent dat nu? Dat betekent, en ik zeg het nu in niet-zinnebeeldige taal, dat het aan de Heere Jezus Christus is toebetrouwd om Gods besluiten uit te voeren. Staat er niet in Jesaja 53 dat het welbehagen des Heren door zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan? En dan ziet Johannes in een ademloze spanning hoe het lam, hoe die leeuw, hoe de Heere Jezus Christus, de Heere der Heren, de Koning der Koningen die rol neemt. En hoe hij het eerste zegel eraf breekt. Aan de hoek, aan het uiteinde van de rol. Dat betekent dat u een klein tipje van die rol kunt optillen. En dat het eerste deel zichtbaar wordt en leesbaar wordt en in vervulling gaat. En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, als dat gebeurt, dan schrikt Johannes. Zoals we misschien allemaal wel eens geschrokken zijn van een onverwachte onweerslag. Vrijwel zonder aankondiging. Het is alsof Johannes een donderslag hoort, maar nee, het is geen donderslag. Een van de 4 dieren spreekt. Wie zijn dat, die 4 dieren? Als dat gebeurt, dan moet u weten dat er rondom de troon die Johannes gezien had, in de hemelzaal 4 wonderlijke geesten zijn. Het zijn gedaanten, het zijn wezens die we alleen maar bij benadering kunnen beschrijven. Ze hebben 6 vleugels, ze zijn vol ogen, van voor, van achteren en van binnen. Ze kunnen naar binnen kijken, ze kunnen naar buiten kijken, naar achteren, naar links, naar rechts kijken. 6 vleugelen die al maar klapwieken. Het ene dier heeft een kop als een leeuw. Het andere dier heeft een kop als een kalf. Het derde leeuw, de derde dier heeft een gezicht als een mens. En het vierde dier heeft een kop als een arend. En die zijn rondom de troon. Wat die dieren betekenen is niet eenvoudig te zeggen. We zullen alleen maar zeggen dat ze er zijn. Dat eerste dier met die leeuwenkop, die brult plotseling met een stem als een onweersklap: kom en zie. En dat zegt dat dier, dat heilige troonwezen, tegen Johannes. Johannes schrikt op. Die stem als de donderslag wil als het ware zeggen, Johannes, wat u nu gaat zien, dat is van het grootste belang. Maar niet alleen Johannes wordt opgewekt door die stem als een donderslag om te zien, maar de hele kerk, ook wij. Een stem als een donderslag. Als dat eerste zegel gebroken wordt, wordt daarna het tweede zegel gebroken en het derde en het vierde zegel, het gaat achter elkaar. De eerste vier zegels worden heel snel gebroken. Dus een heel groot deel van de rol is al zichtbaar. Dan ziet Johannes vier paden. Ze komen uit de troonzaal. Voorop een witte schimmel. Ze galopperen prachtig. En op dat eerste paard zit een fiere ruiter. Een heerlijke gestalte, gekroond. En met een boog in zijn hand en met een pijl erop. Een pijlkoker aan zijn heup. En dan komt er weer een stem als een donderslag. Dan gaat de tweede zegel eraf. En dan komt er een donkerrood paard uit de hemelzaal stormen. De kleur van het bloed. En als het derde zegel eraf gebroken wordt een git zwart paard. En die daarop zat is een wonderlijke gestalte met een ouderwetse weegschaal in zijn rechterhand. Met twee schalen. En als het vierde zegel eraf gebroken wordt, weer die machtige stem als een donderslag, kom en zie. Dan komt er een paard naar buiten stormen met een vuil geel-groene kleur, de kleur van de ziekte, een grauwe kleur. En die daarop zat, was de dood. Vier ruiters komen uit de hemelzaal galopperen. Johannes ziet de wereldgeschiedenis onder het beeld van vier paarden. Wat betekent dat? Paarden, wij kennen ze ook nog wel. Ze werden vroeger gebruikt op het land. Tegenwoordig zie je dat zelden meer. Toen werden ze gebruikt als trekdieren. In de Bijbelse tijd werd een paard nooit gebruikt als een trekdier. Een paard werd in de Bijbel ook nooit gebruikt op het land. Daar gebruikte je de ossen voor, de runderen. Maar in de Bijbelse tijd was een paard een kostbaar dier. Dat alleen maar voor de oorlog werd gebruikt. We lezen dat als er 3,5 jaar honger is in Israël en er geen regen valt op het woord van Elia, dat koning Achab zijn hofmeester uitstuurt om water te zoeken voor zijn volk? Nee, voor zijn paarden. De paarden van de koningen waren het teken van hun kracht. De macht van een koning werd afgemeten aan het aantal paarden dat hij bezat. De Heere had tegen Mozes gezegd dat de koningen van Israël de paarden niet vermenigvuldigen mochten. Nee, het vertrouwen van Israëls koningen zou moeten zijn op de Heere der Heerscharen en niet op de paarden. Wat heeft het nu te betekenen dat Johannes de geschiedenis van de kerk en de wereld ziet als vier paarden die achter elkaar galopperen? Dat betekent dat de geschiedenis van deze wereld en van de kerk en van ieder mensenleven gekenmerkt zal worden door dit ene woord, strijd. Wanneer de zegelen van de rol worden afgebroken, gaan de strijddieren over deze wereld. En ik zag en zie een wit paard en die daarop zat had een boog, een wit paard. En let u dan ook op de kleuren van deze dieren. Die zeggen zoveel over hun ruiters. We zijn hier in het laatste Bijbelboek en daar hebben de getallen maar ook de kleuren een symbolische betekenis. Wit. Dat is in de Heilige Schrift de kleur van de zuiverheid. Denk aan het witte kleed dat ons wijst op de zuiverheid, de ongereptheid, de reinheid. Maar wit is in de Bijbel toch in de allereerste plaats de kleur van iets anders. De kleur van de overwinning. De profeet Zacharia heeft in zijn nachtgezichten ook paarden gezien. Het opmerkelijke is dat bij Zacharia de witte paarden achteraan komen. Maar als Johannes ze ziet, dan loopt dat witte paard voorop. Dat komt omdat als Zacharia leeft, de Heere Jezus nog moet komen. De overwinning moet nog worden behaald. Maar als Johannes leeft, dan is Christus gekomen. En de overwinning is behaald. Hij gaat voorop. Rood, dat is bijna overal in de Bijbel de kleur van het bloed, van strijd en verdrukking. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad, als een die de wijnpers treedt? Zo lezen we in Jesaja 63. Zwart, dat is de kleur van de honger. Denk maar aan de uitdrukking, hij zag zwart van de honger. En als iemand groenachtig ziet, groenachtig, wit, vaal, dan is dat de kleur van de ziekte. Dan wordt er wel eens gezegd, hij zag zo grauw, hij heeft iets onder zijn leden. Wit, rood, zwart en vaal. Dat zijn de kleuren van de paarden. De kleuren hebben heel veel te zeggen. En ik zag en zie een wit paard. En die daarop zat, wie is dat? Wie is die ruiter op dat witte paard? Die ruiter op dat witte paard moet Christus zijn. De koning der koningen en de Heere der heren. En die daarop zat had een boog. Zie daar gaat Christus. En onze kanttekenaar zegt het zo treffend en terecht. Dat paard waar hij op rijdt, dat is nu het beeld van de evangelieprediking. Psalm 45 is toch zo duidelijk hierin. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijd zegenrijk in uw heerlijkheid. Op het zuivere woord der waarheid, rijd voorspoedig. Christus gaat over deze wereld op een wit paard. Dat is de prediking van het evangelie. En nu ziet Johannes, als het eerste zegel van die rol wordt afgebroken, hoe de kerkgeschiedenis en hoe de wereldgeschiedenis in de allereerste plaats beheerst zullen worden door de prediking van het evangelie. Dat gaat voorop. Als u een week lang de ochtendbladen lezen zou, dan denk ik dat u over de ruiter op dat witte paard met geen letter zult lezen. De ruiter op het witte paard ontbreekt in de berichtgeving overal. Maar als Johannes bij het hemelse licht de wereldgeschiedenis zich ziet ontrollen, dan ziet hij dat voor alles de prediking van het evangelie de wereldgeschiedenis beheerst, bepaalt en regeert. En ik zag en zie een wit paard. Heerlijk is de ruiter. Hij heeft een boog in zijn hand. Gelukkig geen zwaard, geen slagzwaard. Die rode ruiter en die vale ruiter, die hebben een zwaard. Maar deze ruiter heeft een boog. Treffende symboliek. Het is niet zijn opdracht om te doden. Maar het is Christus' opdracht om te treffen. Hij heeft ook een wapen. Uw pijlen zijn scherp, zingt Psalm 45. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Hij heeft ook een wapen, een boog, maar geen wapen om te doden, maar een wapen om te treffen. Christus gaat door deze wereld, rijdende op het witte paard van de evangelieprediking. Een wit paard, de kleur van de overwinning, een prachtige schimmel. Dat is het beeld dat Johannes ziet, wanneer hij de gang van het woord door deze wereld bij geesteslicht aanschouwt. Een schoon wit paard dat galoppeert van de ene stad naar de andere, van het ene land naar het andere land. Een boog in zijn hand, geen dodelijk wapen, maar een wapen waarmee hij wil treffen. En een kroon op zijn hoofd. Wat voor kroon? Ik weet het niet. Er staat eigenlijk een krans op zijn hoofd. De lauwerkrans was in de oude wereld de overwinningskroon. Weet u wat het wonderlijke is? Bij de wedrennen, de paardrennen en de oude wereld, zoals men die ook wel kende, kreeg de overwinnende ruiter na de overwinning de krans. Maar deze ruiter, de Heere Jezus Christus, draagt zijn kroon al voor hij begint. Dat is wonderlijk. Hij heeft nu al een kroon op zijn hoofd. Hij moet zijn tocht nog maken over deze wereld. En wie weet hoe het gaan zal. En voordat hij zijn tocht maakt, draagt hij de kroon al, de krans. Wat dat betekent? Dat de zegen hem beschoren is. Dat zijn overwinning op dood en hel en zonde en Satan gewaarborgd is. dat hij heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Heerlijke tekenen die hem sieren. Ten tweede de vijanden die hem dienen. En hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. Daar is iets merkwaardigs in de gang van deze ruiter. Zijn overwinning staat vast. Zijn kroon draagt hij al. De overwinning behaalt hij voortdurend, want hij gaat uit overwinnende. Maar dan overwint hij zo, dat hij niet onmiddellijk en volkomen overwint, maar dat hij steeds opnieuw overwinnende moet zijn. Zijn overwinning staat vast, de kroon is al op zijn hoofd, maar hij gaat uit overwinnende. Wie overwint hij dan? Hij overwint de Satan, zijn grote tegenstander, de oude draak de duivel. In de moederbelofte in het paradijs had de Heere zijn overwinning beloofd. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Die overwinning staat vast. Hij draagt de kroon al op zijn hoofd. Satans strijd is uitzichtloos. Op Golgotha heeft hij de overwinning behaald en de kop van de slang vermorzeld. En toch moet hij de Satan voortdurend opnieuw en nog weer overwinnen. Want de kop van de duivel is wel vermorzeld, maar zijn kracht is niet gebroken. Het is met de duivel als met de slang. De grootste slang die de wereld kent is de anaconda. Die leeft in de oerwouden van Brazilië. Het is een meterslange slang. Als u die slang door zijn kop schiet, dan sterft hij. Maar nog uren na zijn dood kan hij met zijn zware staart stuiptrekkend slaan. En ver weg in het oerwoud klinkt soms het klappen van de staart van de stervende anaconda. Zo gaat het in de natuur. En zo gaat het ook in het geestelijke rijk. Op Golgotha verbrijzelde Christus de kop van de slang. Maar 20 eeuwen lang ranselt de slang de wereld nog met zijn staart. En daarom is het nodig dat Christus uitgaat overwinnende, maar ook opdat hij de Satan overwon keer op keer. Nog een vijand die deze ruiter op het witte paard bekampt. Dat is de dood, die vreselijke vijand die ons allen eenmaal grijpen zal. De dood die ook wel genoemd wordt de koning der verschrikkingen. Maar Christus draagt een kroon op zijn hoofd. Zijn overwinning over de dood staat vast. Enkele keren heeft hij al een voorproef gegeven. Het dochtertje van Jairus, Naïns jongeling, Lazarus in het graf. Zijn overwinning staat vast. Op de paasmorgen overwon hij de dood. En hij stond op uit het graf, overwinnende. Ja, en toch is de dood er nog. Morgen staan bij begraafplaatsen in ons land weer rouwstoeten. Vandaag sterven de mensen nog altijd in het verkeer en in de ziekenhuizen. Het gaat maar door, of er niets is gebeurd. Hij is nog niet verslonden tot overwinning. En daarom is het nodig dat hij niet alleen uitgaat overwinnende, maar ook opdat hij eindelijk overwon. En dat zal hij doen op de jongste dag. Mag ik u nog een vijand noemen? Zijn volk. Zijn volk. Rangschikt u die dan, zult u zeggen, op één lijn met de Satan en met de dood? Vergeet u niet dat zijn uitverkorenen zijn vijanden waren toen hij voor hen stierf. Hebt u uzelf al zo leren kennen als een vijand van die ruiter op dat witte paard? De vijanden van Christus moet u niet alleen maar zoeken onder de spotters en de vrijdenkers. De vijanden van Christus zijn niet alleen mensen die zijn naam lasteren en die zijn persoon schaden en onteren. De vijanden van Christus zit ook hier in uw godsdienstige hart. De vijand van Christus zit ook hier in de kerk. En het is alleen blindheid, nameloze blindheid, die onze ogen ervoor sluit. Maar hij gaat uit. Hij heeft de kroon al op zijn hoofd. En ergens in het woord zegt hij, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Hij heeft ze al. Ze zijn nog niet bekeerd. Ze leven in hun vijandschap. Maar hij zegt, ik heb ze al en ik moet ze toebrengen. Overwinnende. En dan legt hij een pijl op zijn boog. En als die ruiter op dat witte paard rondgaat over deze aarde, dan loopt dat witte paard doorgaans niet langs de tribunes van de stadions. Dat witte paard kunt u niet vinden op de meubelboulevards die op zondag open zijn. Dat witte paard kunt u niet vinden op de stranden, maar dat witte paard wil rijden daar waar het woord wordt gebracht. Want dat paard is het woord van de evangelieprediking. En nu dan, als de gemeente samenkomt, dan is hij daar. Die ruiter op het witte paard, ziet u hem dan? U ziet hem niet, maar hij is er wel. Soms in een mooie grote kerk, waar een leraar staat, door God geroepen en gezonden. Soms in een kerk, waar een dwaalleer wordt gebracht en een onbekeerde dominee op de preekstoel staat. Soms komt hij zelfs daar. Soms in een klein kerkje, onooglijk onderaan de dijk, waar 20 of 30 mensen samen zijn bij een leesdienst en een preek gebrekkig wordt gelezen. Maar daar komt die schimmel binnen van de evangelieprediking. De ruiter op het witte paard. En hij legt zijn pijl op zijn boog en hij schiet. Daar is een jongen of een meisje. En die roept uit, ik ben dodelijk gewond. Ik heb tegen God gezondigd. Daar is het wonder gebeurd. Zo gaat hij rond, overwinnende. En als je nu zit te slapen in je kerkbank, al zit je aan heel andere dingen te denken, al ga je misschien naar de kerk om te spotten, al zit je daar van binnen misschien met barstende vijandschap tegen de boodschap in je hart, maar denk erom, als die schone schimmel stilhoudt bij je bank en die gezegende ruiter legt een pijl op zijn boog en hij raakt u tussen de gespen en het pansier, dan ben je verloren. Geen kracht ter wereld die sterker is dan hij en je valt voor hem in het stof. Maar kom, zingen we eerst nog van Psalm 72 en daarvan het 6e vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Psalm 72, vers 6. En hij ging uit, overwinnende en opdat hij overwon. In die woorden ligt de wonderlijke gang van Christus. Hij overwint zijn vijanden, maar niet in één keer. Hij overwon de Satan op Golgotha's heuvel. Maar de staart van de slang slaat al eeuwenlang met grote kracht. En eenmaal zal hij hem ten einde overwinnen. Hij overwon de dood op de paasmorgen. Maar nog altijd worden er mensen begraven. Maar eenmaal zal hij uitgaan, opdat hij overwon. Hij overwint de uitverkorenen. Wanneer hij in het uur van Gods welbehagen een pijl schiet in hun harten. En dan zijn ze overwonnen. Weet u het nog, kinderen des Heren? Die eerste keer dat de Heere u nedervelde en u overmocht en te sterk werd. Sindsdien is uw leven nooit meer geweest wat het voor die tijd was. De brug naar de wereld ging op. Zonde werd zonde en schuld werd schuld. Uw leven veranderde. U bent maar niet van korps veranderd, maar uw leven veranderde van koning. Want wat heeft de Heere ook na de hand een moeite aan u gehad? Wat is het gedurig opnieuw nodig dat hij u overwint? En wat geldt het ook zijn kinderen en opdat hij overwon? Wat blijft er ook na ontvangen genade, een weerstand en vijandschap in het hart van Gods kinderen achter. En de Heere moet ze telkens opnieuw weer te sterk worden. Dan weer zitten ze vast op gronden die niet houden en hij moet ze er afstoten. Dan weer zijn ze zo bitter opstandig over de wegen die de Heere met hen houdt en kunnen ze onder zijn hand maar niet buigen. O, als dat kruis er eens niet was. O, als de Heere die weg toch maar eens niet hield met hen. En dan is het toch zo nodig en opdat hij overwon. Maar één keer zal hij het in het leven van zijn volk de laatste zegen behalen. En zal hij hen geheel en al overwinnen. Ten derde de oordelen die hem volgen. Als Johannes zo dat witte paard nastaat, dan worden er nog drie zegelen van de rol afgebroken. Hij ziet dat er achter die witte ruiter nog andere ruiters komen. En als hij die ruiters ziet, dan zal de schrik hem weer om het hart slaan. Er komt een rood paard, de kleur van de oorlog. En die daarop zat, werd de macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat zij elkander zouden doden en hem werd een groot slagersmes gegeven. Dat staat er eigenlijk. Het woord is hier met zwaard vertaald, maar het is een groot hakmes. Soms pakt de slager zo'n heel groot mes, vlijmscherp, waarmee hij het vlees slaat en snijdt. Dat mes dat die ruiter op het rode paard in zijn hand heeft, is een heel ander instrument dan die pijl en de boog. Die waren bedoeld om te treffen, maar het slagersmes is bedoeld om te slachten. Dat staat er eigenlijk ook, dat ze elkander slachten zouden. Waarschijnlijk ziet dat rode paard op de vervolging, die zal losbarsten tegen de kerk. Dat rode paard is niet alleen een zinnenbeeld van oorlogen, die deze wereld nog zullen komen, maar dat rode paard, dat slagersmes, zal zich richten tegen de kerk. En als Johannes dat slagersmes ziet, dan beeft hij. Wat een les! Overal waar die ruiter op dat witte paard over de aarde gaat en zijn gezegende overwinning behaalt en zijn kerk bouwt, overal waar dat gebeurt, volgt er een andere ruiter met een slagmes. En waar de Heere zijn kerk bouwt, daar zal dat slagmes volgen. Daar wisten de christenen in de eerste eeuwen wat van. De arena's, de brandstapels, vreselijk, het slagmes. Wat dacht u van dat mes in de 16e eeuw, de gezegende reformatietijd, Luther, Calvijn, of Luther, Duitsland, Calvijn, Zwitserland, Zwingli, Zwitserland, Frankrijk, Engeland, 40.000 doden na de Bartholomeusnacht in augustus 1572, de lijken dreven bij duizenden in de Seine door Parijs, het slagmes. Wat dacht u van dat slagmes in de Sovjet-Unie onder Stalin? Wat acht u van dat slagmes onder Mao Tse-tung in dat grote geheimzinnige China, waar Gods kinderen levend begraven zijn? Het slagmes, een paard om voor te sidderen. En wat dacht u van het zwarte paard met de weegschaal in zijn hand, dat derde paard? En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zei: één maatje tarwe voor een penning, drie maatjes gerst voor een penning, en beschade de olie en de wijn niet, de honger. Ja, een hele bijzondere honger. Niet de hongersnood die over deze wereld altijd weer komt. Dat is het vierde paard. Maar dat derde paard is de honger voor de kerk. Want er is wel tarwe, er is wel gerst, er is wel olie en er is wel wijn. Maar je moet er geld voor hebben en veel ook. Eén penning, daar moet je een dag voor werken. En van één maatje tarwe kun je zoveel brood bakken dat één mens er voor één dag genoeg aan heeft. Dus je hele dagloon zal opgaan aan je eten voor die dag. En je kinderen en je vrouw dan. Hoe moet dat dan als je een gezin hebt? De olie en de wijn zullen er voor de rijken zijn. Vergeet u niet dat dit laatste Bijbelboek ons leert dat degenen die het merkteken van het beest niet hebben aan hun voorhoofd en aan hun hand, dat die niet meer zullen mogen kopen en verkopen op deze aarde. Die worden buiten de samenleving gedrukt. En als je niet meer kopen en verkopen kunt, dan word je arm en dan zal er geen tarwe en geen gerst meer zijn, geen olie en geen wijn. En dan dat vierde paard. Dat tweede en dat derde paard zien op de vervolgingen en de verdrukkingen voor de kerk. Het vierde paard ziet op de oordelen die over deze wereld zullen komen. En zijn naam was de dood en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met het zwaard, met de honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Een kwart van de wereldbevolking zal vergaan. Dat is de oorlog die steeds erger zal worden. De aarde bestaat nu zo'n 60 eeuwen. En in die tijd zijn er heel wat oorlogen gevoerd, vreselijke oorlogen. Er zijn mensen op deze aarde die willen ons doen geloven dat het steeds beter zal worden. In 1945 werd er gezegd: dit nooit meer. Het mag nooit meer gebeuren. Nu hebben we een veiligheidsraad en we hebben de Verenigde Naties. We hebben allerlei waarborgen en we geloven toch dat de mens hiervan geleerd heeft, maar er zijn nog nooit zoveel doden gevallen op het slagveld als alleen al in de 20e eeuw. Meer doden dan in al die 59 eeuwen bij elkaar. Bij de Marne in Frankrijk stierven in november 1914 250.000 jongens. Een kwart miljoen jongens alleen nog maar bij de slag bij Marne in de loopgraven. Oorlogen, de honger, de pest, de wilde dieren. Dat zijn de verschrikkingen die over deze aarde zullen gaan. En daar staat die kleine man op het strand van de zee. En hij ziet omhoog. Hij ziet met angstige ogen daar dat ontzettende rode paard met dat slagersmes in de hand van die ruiter. Och, mijn arme schapen. Mijn arme volk, zal Johannes hebben gedacht. Mijn arme gemeente, ziet u dat slagersmes? En hij ziet dat derde paard, die ruiter met die weegschaal. Hij hoort hoe de honger zal toeslaan, ook onder Gods kinderen. 1 maatje tarwe, 1 penning, 40 euro voor een tarwebrood. En beschadigt de olie en de wijn niet. En dan dat laatste paard, dat ziet grauwgeel, vaalgroen van kleur. En de ruiter die daarop zit, die vreselijke ruiter, dat is de dood. Maar voorop dat witte paard, met die schone ruiter, met die boog in zijn hand en die kroon op zijn hoofd. Al die ruiters die hem volgen, die moeten hem dienen. En die kunnen niets doen zonder zijn heilige wil. De Heere wil Johannes als het ware leren. Johannes, er zal veel over deze wereld gaan. Veel over de kerk. Ontzettende oordelen. Maar zie nu eens op die eerste ruiter. Hij draagt een kroon. Hij heeft een boog. Hij overwint. En opdat hij overwon. En zo gaat die ruiter rond. Door Judea en Samaria is hij gegaan. Door Azië en Griekenland. Door Italië en Europa. En hij is hier gekomen. Willibrord reed op zijn paard. Zijn standbeeld staat in Utrecht. En zo is het evangelie gebracht. In de lage landen aan de zee. Die ruiter op het witte paard gaat hier in Nederland al eeuwen rond. En hoeveel pijlen heeft die gezegende ruiter al geschoten? Bent u al getroffen door zo'n scherpe pijl, door het woord van God? Bent u al geveld? Hebt u de strijd al eens moeten verliezen? Toen die ruiter zijn boog spande en zijn pijl schoot in uw hart, of bent u hem nog vijandig? Bent u hem nog tegen? Dient u nog een andere? O, hoe zult u het dan maken als die andere ruiters straks komen? Die rode, die zwarte en die vale ruiter? Kust dan de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Amen. Heere, wil u dit woord maar zegenen aan onze harten. Wil u geven dat het ons op de knieën zou brengen. En dat we niet rusten zouden. Voordat we weten mochten eigendom te zijn. Van die gezegende ruiter op dat witte paard. Och Heere, wilt ge dan toch zo mee optrekken. En wil u het zegen, het zondig, het verkeerde, wil u dat uit genade wegnemen. En mogen we uw naam nog danken, dat u nog hebt doorgeholpen tot op dit ogenblik. Wilt ge vanavond uw knecht helpen, wil u hem maar alles geven wat hij nodig heeft. In dienst van die ruiter op dat witte paard, om de Satan zijn vaten te ontroven. Opdat uw koninkrijk mocht uitgebreid worden, ja tot aan de einden der aarde toe. Dat zou toch zo groot wezen. Heere, werk dan toch en trek er nog velen onder de bediening van uw woord. En wilt ge dan zo in ons midden zijn, we vragen het van u in de vergeving en de wegneming van al onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Dan willen we nu nog samen zingen, Psalm 2, het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem, hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen, Psalm 2, vers 7. Dan willen we nu eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.